Dit is de Inburgeringspodcast.
Welkom bij aflevering 4 van de Inburgeringspodcast. Een gezamenlijke productie van de VNG, Divosa en SAM. Mijn naam is Raymond Jansen en in deze podcastreeks praat ik met deskundigen over de nieuwe wet inburgering en wat dat voor klantmanagers van gemeenten voor gevolgen heeft. In deze aflevering gaat het over het leren van de taal in combinatie met werk en participatie.
Met deze week te gast...
Jorine Blikendaalhof, strategische accountmanager bij de gemeente Utrecht en projectleider van de aanpak doorgaande lijn werk en taal.
Eugène van den Hemel, zelfstandige op het gebied van arbeidsbemiddeling. Daarnaast initiatiefnemer van Jobs for Humanity en Jobs for Refugees.
Dilemma's.
Om te beginnen, dilemma's. Pijnpunten waar u in uw dagelijkse praktijk tegenaan loopt, mevrouw Hofs. Om met u te beginnen, wat is het grootste dilemma waar u in uw dagelijkse praktijk tegenaan loopt?
Toch wel de financiering van de duale trajecten. Omdat het aan de voorkant is het een behoorlijke investering voor de gemeente.
Voor dezelfde vraag, meneer Van Hemel.
Ik zou toch willen noemen de vooroordelen, aannames die nog steeds over deze doelgroep worden gemaakt, die in de praktijk niet waar zijn, maar waarom men zich toch baseert in een keuzestelling.
Dit is de Inburgeringspodcast.
In deze podcast praten we over de nieuwe wet inburgering. En dat doe ik dus met Jorinde Hofs van de gemeente Utrecht en arbeidsmiddelaar Jean van den Hemel. Ja, mevrouw Hofs, u noemde zojuist toch de financiën. Leg uit.
Nou, tot nu toe betalen we alles uit het participatiebudget. En als je kijkt naar het participatiebudget en je berekent dat terug naar per persoon, dan heb je in wezen zo'n 1500 per persoon wat je kan investeren voor reïntegratie.
Ja. U zegt we, dat betekent de gemeente in het algemeen, denk ik.
Ja.
Hè?
Ja.
Het wordt dus echt een financieel spel.
Nou ja, je moet keuzes maken als gemeente van op welke groep wil ik toch meer investeren aan de voorkant. Om ze uiteindelijk, ja, weet je, ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dat is een beetje zoals wij daarnaar kijken.
Ja, u investeert in mensen. Ja. Mensen met een gezicht, met een verhaal. Is dat lastig dan?
Dat is soms best lastig, ja. Nou, je kiest ervoor om eigenlijk de meest kwetsbare groep, om daar het meest op te investeren. Of de meest kwetsbare groepen, hè? Want binnen de bijstand zijn er meer dan nieuwkomers. Maar en dat betekent dus dat je minder over hebt. Dus dan moet je slimmer omgaan met wat je hebt voor mensen die meer kans hebben.
Meneer Van Hemel, dat financiële verhaal, herkent u dat?
Ik zou het om willen draaien. Want hoeveel kost het wel niet, al dat talent dat nu in de databases zit binnen gemeentes, binnen het UWV, dat wel wil werken, nog niet aan het werk komt. In een arbeidsmarkt die enorm krap is, waar heel veel werkgevers roepen van, joh, wij kunnen de mensen niet vinden. Hoeveel return of investment ligt daar, wanneer we wel met elkaar in staat zijn om die matches te gaan maken? En gaan we ons dan focussen op wat het kost, of gaan we ons focussen op wat het ons gaat opleveren?
Ja. Niettemin heeft u te doen met een systeem dat ingericht is zoals het is. In het voorgesprek hadden we het erover dat u een liefhebber bent van tegen de stroom inzwemmen.
Klopt, klopt. Ik word best wel moe van heel veel werkgevers die roepen van ja, ik zoek nog steeds dat schaap met die vijf poten. Ik kan ze niet vinden. Die nog steeds aan het zoeken zijn op de manier waarop ze de afgelopen 10 jaar al zochten. En zeggen van ja, de kandidaten zijn er niet. We praten al zo lang over diversiteit, over inclusie. Dan vraag ik me af, dit is de ultieme kans om het daadwerkelijk te gaan doen. De gemeentes willen, het Rijk wil. Jongens, nu even stoppen met praten, om het gewoon gaan doen. En dan denk ik dat de return of investment ervoor gaat zorgen dat ook die kosten achteraf best wel meeblikken te vallen.
Moet u dan niet dat hele systeem omdraaien als het ware?
Zou ik heel graag willen, maar vanuit mijn positie als klein zelfstandige is dat niet heel erg makkelijk. Dus wat ik vooral wil doen is het voorleven, het voorbeeld geven. Soms mag ik dat binnen een gemeente doen. Soms mag ik dat voor een werkgever doen. Maar gewoon laten zien, ook in deze markt, zijn die matches te maken. En is er duurzaam een verschil?
Mevrouw, wat vindt u van de opvatting van meneer Van den Hemel?
Ik ben het met hem eens.
Ja?
Want wij doen dat als gemeente, hebben we daar ook echt voor gekozen. Om toch, en we hebben een aanpak ontwikkeld, waarbij we, als je aan de voorkant investeer je meer. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld als je eerder was het zo dat mensen eerst 3 jaar gingen inburgen. Dan gingen ze nog een opleiding doen. Dat duurde dan vaak 1 tot 2 jaar als je een verkorte deed. En dan gingen ze aan de slag. Of misschien al halverwege aan de slag. Dus dan was je 5 jaar bezig. Wat wij nu hebben gedaan in Utrecht, hebben we dat teruggebracht tot 2 jaar. Dus dan heb je 3 jaar winst. En dat hebben we in de vorm van pilots gedaan. En inmiddels kunnen we nu de resultaten ook goed zien. En dat heeft gewoon opgeleverd.
Ja. U werkt veel met pilots, heb ik begrepen. Hè? Dat leidt tot ander beleid of een andere uitvoering van die wet. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Het leidt tot ander beleid.
Ja.
Want die pilots hebben zich zo bewezen dat de gemeente Utrecht nu zegt van ja, wij willen dit opschalen. We willen dit meer gaan doen. En we zijn het eens met die extra investering aan de voorkant.
Ja. We hebben het vandaag over het duale traject, zoals we dat noemen. Meneer Van Hemel, kunt u eens vanuit uw perspectief uitleggen hoe dat duale traject voor u werkt?
Nou, eigenlijk niet zozeer. Ik gooi me inderdaad om. Ik heb op een gegeven moment een man of vrouw tegenover mij met een statushoudende achtergrond die aangeeft aan het werk te willen. En vervolgens ga ik met hem, haar in gesprek van joh, wat kan jij? Wat wil je? Hoe zie je dat zelf?
Hoe ver is die inburgeraar dan al in het hele traject? Is hij ingeburgerd of moet dat nog? Hoe lang is hij in Nederland?
Heel divers. Ik spreek ook mensen die gewoon nu nog bij de COA's zitten.
Ja.
Die nog niet eens hun status hebben gekregen. Hoe eerder ik in gesprek kan en met hen kan aftasten wat de mogelijkheden zijn, hoe sneller we kunnen gaan schakelen.
Ja. Vanuit het perspectief van de gemeente Utrecht, mevrouw Hofs, dat duale traject, hoe gaat u ermee om?
Ik heb heel veel contacten met werkgevers en met allerlei andere partijen. En ik zet een aantal partijen bij elkaar. Bijvoorbeeld een opleider, een taalschool en een werkgever. En dan gaan we kijken of we kunnen komen tot een echt gezamenlijk traject.
Oké, dus om die inburgeraar zitten 3 partijen die elk hun eigen aandeel leveren in dat hele proces.
Ja, en in eerste instantie haal je input op bij die inburgeraars van goh, waar heb je behoefte aan? Welke sector moeten we iets gaan ontwikkelen?
Oké. En daarna, want die stap staat dan, dat die schets is gemaakt.
Ja.
Wat is dan de volgende stap?
Nou, de volgende stap is dat we die partijen heel nauw met elkaar gaan samenwerken. Heel nauw op elkaar ingespeeld raken. En dan beginnen ze vaak met het is altijd taalgericht op de desbetreffende werkvloer. In combinatie met ook die werkvloer. Dus vanaf het begin zijn ze ook op die werkvloer. Nog niet betaald, omdat ze nog niet productief kunnen zijn. Maar tegelijkertijd gaat die taal lopen. En die taaldocent heeft contact met die werkgever. Dus het gaat over en weer. Als ze 's ochtends in de praktijk aan de slag zijn geweest, bijvoorbeeld in een keuken, dan worden alle woorden genoteerd en die worden 's middags herhaald in de taalles.
Heel erg praktijkgericht, zeg maar.
Heel erg praktijkgericht, ja.
Herkenbaar?
Deels. En ook deels bij mij bron voor irritatie. Want ja, dit werkt voor een deel van de groep. Alleen van een hele grote deel van de groep werkt dit ook niet in mijn optiek.
Wanneer niet?
1. Ik hoor de focus op taal. Terwijl ik denk van ja, communicatie is zoveel meer dan taal. En het gefocust op taal, op onze Nederlandse taal, daar doe je een aantal mensen, werkgevers, maar ook werkzoekenden, mee tekort.
Nou, niettemin, er staat gewoon een norm. Dat het taalniveau moet gehaald worden, dus linksom of rechtsom, zal die inburgeraar eraan moeten voldoen.
Absoluut. Alleen gaan we dat leidend laten zijn, of gaan we zeggen van, joh, om die job ga je heel veel leren. Okay. Gaan we eerst even zorgen dat je die job hebt, op jouw niveau.
Ja.
Zodra jij in een netwerk zit met mensen en je bent aan het communiceren, en als dat voor je werk in het Engels is, prima. Je verdient je kostje.
Ja.
Dan gaan ze ook het Nederlands leren.
Ja. Bij mevrouw Hofs leert de inburgeraar 's morgens wat een bakpan en een spatel is. En 's middags gaat hij die woordjes nog eens herhalen.
Maar het gaat ook over cultuur. Het gaat ook over de cultuur op die werkvloer. Want ook dat is onderwerp van de trainingen. Ook het personeel op de werkvloer die nieuwe mensen ontvangt, wordt ook getraind.
Maar wat u betreft ligt dan de focus te zeer op die taal?
Heel erg op die taal. En ook heel erg.
Hoe zou het anders moeten?
Nou, de focus ligt ook heel erg op die werkzoekende, op die kandidaat.
Oké. Okay.
Ik heb nog heel weinig trainingen gehoord aan recruiters. Trainingen aan werkgevers, aan leidinggevenden. Hoe ga je om met diversiteit en inclusie in het algemeen? Maar ook hoe ga je om op het moment dat er opeens iemand met een achtergrond uit Syrië of Eritrea op die werkgroep, op die werkvloer aan de slag gaat?
Ja. U stelt de vraag, antwoord hem eens. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn inzichten daarin?
Nou, vooral je bewustzijn van je eigen aannames. We zijn heel erg geneigd om invulling te geven aan zaken in plaats van te vragen. We zijn ook best wel nieuwsgierig naar van, hey, waar komt die iemand vandaan? Hoe zag die reis eruit? Terwijl dat is, vind ik, totaal niet relevant. Maar er hangt toch, we kijken toch heel erg naar de statushouder, naar de vluchteling. Terwijl ik zou de mensen willen uitnodigen om te kijken naar de nieuwe collega, de nieuwe medewerker, de nieuwe professional.
Maar is het, ik noem maar wat, het oorlogstrauma waar zo iemand mee zit, dat bepaalt toch ook voor een deel wat voor een collega dat wordt?
Iedereen heeft wel streepjes, kerven en een rugzak. En daar vragen we veel minder naar. En helpt de man, vrouw te landen en daar de nieuwe collega te worden in plaats van de knuffelsyriër. Want ja, dat is leuk, dan heb je er één, maar dan ben je niet bezig met diversiteit en inclusie.
Dit is de Inburgeringspodcast.
Mevrouw Hofs, u bent veel bij die werkgever geweest. U heeft ze heel veel gesproken. Als u het verhaal van meneer Van den Hemel hoort, hoe reageert u werkgever daarop, denkt u?
Heel divers. Want de ene werkgever is echt intrinsiek gemotiveerd om iets te willen doen. En dat is dan ook vaak niet alleen voor staatshouders of inburgeraars, maar voor veel meer mensen die een rugzakje hebben, om het maar even zo te noemen. Maar er zijn ook werkgevers die willen voor de bühne. En die willen een knuffelsyriër. Nou, die krijgen ze van ons niet.
Nee.
Want ik vind echt belangrijk dat zo'n werkgever er echt voor wil gaan.
Hoe komt u daarachter? Want ik kan me voorstellen, gaat u op een werkbezoek, of u kent dat bedrijf al, u gaat nog eens rondkijken, u weet een beetje wat de sfeer is. Wanneer gaat er bij u dan een belletje rinkelen dat u denkt, ja, maar ho, is...
Ja, dat gaat heel erg vanuit mijn ervaring en gevoel.
Ja. Neem ons eens mee, ik ben benieuwd.
Ik heb een voorbeeld van een grote landelijke werkgever die bij ons aanklopt en die zegt van, landelijk gezien wil onze directie iets met inburgers. Dus dat zijn we aan het doen. Elders in Nederland is een enorm succes in een grote stad. En dat willen we ook in Utrecht gaan doen. Ik zeg, nou, interessant. Het gaat dan op een relatief uitvoerende functie, dus niet een heel complexe functie. Dus ik vraag van, goh, wat is het instroomniveau qua taal? Wat hebben jullie gedaan in die andere stad? Hoe zit dat? En dan is hun instroomeis een enorm hoog taalniveau. Ja, ja. B1, om het maar even te noemen.
Ja.
En dan zeg ik van, ja, als mensen B1 kunnen halen qua taalniveau, dan vind ik niet dat ze zo'n uitvoerende functie, als ze het willen, prima, hè?
Mm-hmm.
Maar ik wil dat ze iets gaan doen wat op hun niveau is. Dat ze gaan studeren, dat ze in ieder geval een diploma halen.
Ja.
Dat is waar wij proberen die duurzaamheid te organiseren voor die mensen.
Ja. Dus er zijn ook werkgevers die een goede beurt willen
maken. Ja, en die gaan bij ons, die kunnen naar huis.
Ja.
Ja.
Absoluut herkenbaar. Tegelijkertijd denk ik ook, wat een boer niet kent, vreet hij niet. Ik zie ook bij de grotere organisaties nog heel veel onkunde. Wat ik doe, ik organiseer heel veel meet-and-greets. Ik heb gesproken met de werkgever, klein, maar ook heel groot. En zeg vervolgens van, joh, ik weet wat hier ongeveer speelt. Laat eens een koffiemoment organiseren. En dan neem ik 5, 6 nieuwkomers mee. En dan gaan we het gewoon niet hebben over een vacature. We gaan het niet hebben over cv's. Gewoon eens eventjes een praatje pot met elkaar. En altijd kijk ik de reactie van, joh, Eugène, wat zijn te gave mensen. Want het is in Nederlands al best wel goed. Joh, wat gaan hun ogen dansen op het moment dat ze over hun werk, over hun vak praten. Ze pakken hun mobieltje erbij om foto's te laten zien wat ze allemaal hebben gemaakt.
Veronderstel dat deze mensen op bezoek zijn bij iemand, bij een werkgever, in de branche waar ze bekend in zijn.
Ja.
Of niet eens?
Kan, ja. Hoeft niet eens.
Nee.
Alleen, het grote punt is dan wel, deze mensen zijn ook gekoppeld aan een gemeente en zitten daar vaak in een traject. En daarin wordt het opeens lastig. Want heel veel werkgevers zeggen tegen mij van... joh, Eugène, van de gemeente krijg ik de mensen gratis. Een proefplaatsing van 2 maanden. Een traject dat we met elkaar bedenken. Ik ben de gemeente niet. Dus ik zeg van ja, bij mij is het gewoon op het moment dat ze gaan werken, ga jij betalen.
Vooral of ze is een concurrent van u, als ik het zo beluister.
Nee, met heel veel gemeentes werk ik enorm fijn samen. En om te kunnen upgraden, heb ik de gemeentes gewoon ook nodig. Nee. En vind je elkaar.
Snap ik, maar het perspectief, hè, vanuit die werkgever die zegt van de gemeente krijg ik ze gratis. Is dat iets wat u ook wel eens hoort?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Want wij vragen van die werkgevers ook een investering.
Ja.
En soms is het inderdaad zo dat wij akkoord gaan met dat ze niet gelijk gaan betalen. Maar dat heeft dan ook zijn reden. Dat mensen aan elkaar moeten wennen. Dat je niet wil dat er meteen afbraak is omdat ze elkaar na een week niet meer begrijpen.
Dit is de Inburgeringspodcast.
We hebben net gesproken over aannames. Werkgevers doen heel veel aannames over wat voor soort mensen ze krijgen of hoe die mensen zijn. Noem er eens een paar. Wat hoort u zoal van werkgeverszijde?
Alle nieuwkomers zijn hoogopgeleid.
Oh.
Ja, vooral als ze uit Syrië komen.
Oké.
Ja.
Niet het geval. Dat
is absoluut niet het geval.
Nee. Noem er nog eens een.
Dat is een goeie. Ze spreken allemaal Engels. Ja, absoluut ook, niet het geval.
Ook niet.
Nee.
Daar moet je dus wel mee. Ja.
Nou, dat denken ze nu ook, bijvoorbeeld bij Oekraïners. Ja. Denken ze dat nu. Die spreken allemaal Engels. Dat is absoluut niet aan de orde.
Nee.
Dat betekent dat ze dus ook niet makkelijk de tekorten, de krapte op die arbeidsmarkt kunnen opvullen. Maar dat is wel de aanname die werkgevers doen.
Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat Oekraïners op termijn wel weer teruggaan naar een land van herkomst. Vraagt dat een andere aanpak?
Absoluut. Absoluut. Dat hoor je al in het gesprek. Ze geven al bij mij al aan van, joh, Eugène, ik wil gewoon nu vooral geld verdienen. Niet ik wil werk, ik wil geld verdienen. En als het kan, zoveel mogelijk. Dus al moet ik vies werk doen, al moet ik zwaar werk doen, dat betaalt beter, kun je me daarbij helpen. Dat is heel anders dan iemand die hier bezig is met zijn haar toekomst aan het opbouwen.
Ja, dus het is niet echt een inburgeraar, zou je kunnen zeggen.
Nee, zo wordt het ook nog niet gezien.
Nee,
nee hè?
Nee.
Nee. Je hoort wel veel, ook in de publieke opinie, dat het oordeel of de mening over Oekraïners een ander is dan ook bijvoorbeeld mensen uit Afghanistan of uit Syrië. Is dat lastig?
Dat is lastig.
Ja, hoe ga je daarmee om?
Om uit te leggen dat die mensen net zoveel kansen verdienen als ze nu bijvoorbeeld aan de Oekraïners geven.
Ja, dus een voor de hand liggend argument, kan ik me voorstellen. Toch beklijft dat dan blijkbaar niet bij iedereen.
Nee, maar publieke opinie is hardnekkig.
Ja. Ja, dat is waar.
En dat, weet je, je kunt het alleen maar laten zien door menselijke voorbeelden. En dan hoop je dat het ergens beklijft.
Ja.
Plus, wat ik ook wel mooi vind, ze hebben het vaak ook over hully en zully. Want ook in de meest conservatieve dorpjes, ik heb vaak op een paar plekken in Zeeland gesproken en wat ontmoet, moesten ze maar niks hebben van die vluchtelingen.
Ja.
Maar kwam niet aan hun eigen Mohammed of Fatima. Nee, maar dat is toch een uitzondering, want die is van ons. Want de rest, die anderen, nou ja, daar kom ik heel vaak tegen. Ook binnen organisaties, ook binnen werkgevers.
We hebben het eigenlijk over inclusief werven. Ja, wat is dat eigenlijk? Wat is inclusief werven?
Ik heb geen definitie. Voor mij is het kijken wat er op dat moment binnen die werkgever, binnen die organisatie nodig is.
Ja.
En niet kijken naar alle labels waaruit je wil gaan pakken aan uit alle bakken waar je de mensen kunt gaan trekken. Gewoon kijken, wat is hier nodig? Wat is hier mogelijk? Wat kunnen we hier doen? En dan ga je op zoek naar de man, vrouw die dat werk kan en wil verzetten.
Ja. Nou, doet u dat enkel onder mensen die op de vlucht zijn geweest?
Nee. Die groep die heeft sinds 2015 een hele grote aantrekkingskracht op mij gekregen. Daar ben ik mee in contact geraakt en heb ik gezegd van, wauw, wat is daar nog heel erg veel talent onder, wat niet gezien en gehoord wordt.
Ja.
Ik ben nog steeds in gesprek met die werkgever van, joh, wat heb jij nodig? En op het moment dat ik daar die vrouw van 56 kan plaatsen, omdat zij op die plek een betere match is, doe ik dat. Alleen in mijn praktijk merk ik dat vooral de statushouder mij vindt en mij benadert van, joh, Eugène, zou je mij willen helpen?
Ja. Inclusief werven, heeft u een mooie definitie daarvoor?
Inclusief werven is wat mij betreft dat je inderdaad kijkt naar wat voor soort mensen je een kans gunt.
Ja.
Als gemeente zijnde, maar ook, en dus dat is natuurlijk sowieso in de bijstand, zeg maar. Maar ook wat die werkgever kan en wil. En hoe je hem kunt verleiden om zijn ideeën op te rekken. En ook om te laten zien dat als je een inclusievere werkvloer hebt, dat het ook leuker wordt.
Ja. Hoe wordt dat leuker?
Die diversiteit maakt het leuker op die werkvloer. Mensen raken meer in elkaar geïnteresseerd. Vinden elkaar vaak op eten, om maar wat te noemen. Want dat is echt een verbindende factor. En dat maakt dat, ja, daarmee wordt je bedrijf echt leuker.
Ja. Is er ook laaghangend fruit? Zijn er werkgevers die echt kansen laten liggen?
Ik denk dat heel veel werkgevers kansen laten liggen. Maar dat komt. Ze hebben voorbeelden nodig van hoe het wel kan. Zij denken vooral in wat er niet kan.
Ja, die aannames weer.
Ja, dat zijn weer aannames. Dus je hebt, en dat hebben we nu gedaan in verschillende sectoren. Kunnen we laten zien dat het wel kan.
Ja. Zijn er werkgevers die echt niet willen?
Ja.
Ja?
Ja. En prima, hè? Maar dan wil ik wel dat ze gaan kijken naar een andere doelgroep uit onze bijstand.
Ja, ja toch.
Ik vraag me af of ze echt niet willen.
Nee, maar het is vaak onbekendheid.
Nou ja, precies.
Nee, dus maar je moet het ze laten zien. Op het moment dat je ze het kunt laten zien,
ja,
dan.
Want ook ik had een grote organisatie in Rotterdam, in de logistiek. Die waren op zoek naar mensen in de support, IT-support, die ook contact hadden met andere vestigingen. Ik stelde ze een vluchteling uit China voor, want ook uit China zijn mensen gevlucht. Hadden ze iets van, ja, maar Eugène, wat moeten we daar nou mee? Ik zei van, nou ja, volgens mij ligt jullie grootste partner in China. En vind jij maar eens in de bakken iemand die gewoon vloeiend Mandarijn spreekt. Deze dame die doet dat. Nederlands 0,0. Dus ze van, hey, zo hebben we nog niet naar gekeken.
Maar dat klinkt zo eenvoudig.
Maar het moeilijke is, hoe kom je daar aan die tafel? Hoe vind je elkaar? Hoe stel je die vraag? Dan moet je dus je werkgever kennen, die organisatie kennen. Je moet ook kennen het bestand aan mensen, niet hun cv, maar ze nog meer weten te brengen. En daar wordt het veel minder eenvoudig en best wel complex.
Succesverhalen.
Ik zou graag uit uw praktijk voorbeelden willen horen. Mooie succesverhalen. Goede voorbeelden van een goed geslaagd inburgeringstraject.
Een van de voorbeelden van een duaal traject in de zorg is met NCB, is een taalschool. En Zorgwacht, dat is een thuiszorgorganisatie en ook een opleider. En die hadden nog nooit contact met elkaar gehad. Ze zijn bij elkaar gaan zitten. En ik heb gezegd van, god, ik zou graag willen vanaf een heel laag taalniveau dat mensen kunnen starten, gaandeweg die taal leren, uiteindelijk een diploma halen en aan de slag kunnen. Toen zijn ze gekomen met een voorstel om tot mbo 1 niveau ja, op te leiden. En dan zou je zeggen, mbo 1 niveau, dat is nog niet eens startkwalificatie. Maar met mbo 1 niveau kunnen mensen in de huishoudelijke thuiszorg werken. En daar zijn grote tekorten. En vervolgens hebben we het zo ingericht dat mensen door kunnen naar mbo 2 niveau, waarbij ze ook de persoonlijke verzorging gaan doen. Die twee partijen die kenden elkaar niet. Ze waren best huiverig voor elkaar in eerste instantie. En wat maakte dat de klik kwam, was omdat taalschool, degene die daarmee bezig was, had een zorgachtergrond. Dus daar vonden de zorgorganisatie, want degene die die zorgorganisatie heeft, heeft ook een zorgachtergrond. Daar vonden ze elkaar. En ze hebben tegen mij gezegd, we gaan het gewoon doen. En ik herinner me nog dat na twee groepen hebben ze me allebei bedankt. En met name die van die zorgorganisatie. Zo van, wat een fantastische match is dit. We hebben vooronderzoek gedaan. We hebben naar taalscholen gekeken. Van welke taalschool heeft affiniteit met die zorg? Welke zorgorganisatie en opleider kennen wij? Hebben we vertrouwen in dat ze dat goed kunnen doen en willen? En intrinsiek gemotiveerd zijn?
Ja.
Nee, dat is niet zomaar.
Een mooi voorbeeld.
Een man, begin 30, getrouwd met een vrouw uit Syrië, 5 jonge kindjes. Hij komt naar mij toe en zegt van, joh, Eugène, van mijn gemeente moet ik gratis gaan werken bij de lokale fietsenstalling. Kunt u mij helpen, want ik ben tandtechnicus. Ik ben gaan bellen in mijn netwerk en vond in Amsterdam een plek voor hem waar hij aan de slag kon. Vanaf dag 1 direct betaald. Werkgever zei van, joh, die man verstaat zijn vak. Dus is hier welkom. Ik wil dat hij graag fulltime hier komt werken. Per direct. Gemeente blij. Ik zei ook van, ja, maar dat gaan we niet doen. We gaan hem parttime laten werken. Sterker nog, de eerste periode heel weinig. Want zijn vrouw, die draagt een burka,
komt niet het huis uit. Tot nu toe brengt hij de kinderen naar school, doet de boodschappen, doet alles. Haal ik hem weg uit het gezin, valt zijn vrouw snel om. Wanneer zijn vrouw omvalt, valt hij ook om. En gaan we met z'n allen weer zeggen dat het toch nooit iets wordt met die nieuwkomers. Ik heb die werkgever zover gekregen dat ze hem wel fulltime gingen betalen. Dat ze hem parttime gingen inzetten. Na 3 maanden ging dat al hartstikke goed. Na 1,5 jaar droeg die vrouw geen burka meer. Had ze een driewieler gekocht waarmee ze de kinderen naar school bracht. En is ze ook vrijwilligerswerk gaan doen op school en bij de lokale bibliotheek.
Hoe belangrijk is dan de persoonlijke bemiddeling daartussen?
Extreem.
Ja.
Extreem. En dat is natuurlijk waarom ik het zo gaaf vind wat ik doe. Waarom ik graag samenwerk met de gemeente. Omdat ik heel goed besef dat dat een hele andere organisatie is. En dat ik dan veel meer ook tegen die stroom in kan zwemmen. Omdat ik veel vrijer ben. Maar ik denk dat het extreem belangrijk is om zo persoonlijk te kunnen zijn.
Tot slot. Tips voor de luisteraar van deze podcast.
Toch tegen de stroom inzwemmen. Zo van, we niet akkoord gaan met wat je in eerste instantie hoort. En blijven nadenken, praten met ondernemers om naar mogelijkheden te zoeken. Maar ook met de inburgeraars zelf. Hè. Ik wil van hun zelf weten wat ze willen. Ik ga niet voor hun denken. Als je die samenwerking opzoekt en je verplaatst je in de verschillende werelden van de partijen en mensen waar je mee te maken hebt, dan kun je mooie dingen doen.
Hugen van Hemel, tot slot.
Nou, heel mooi wat Jorinde ook zegt. Verplaats je in die mensen. Zet je eigen bril eens even af. Ga luisteren. In plaats van heel veel zenden. Maar vooral ook, zou ik zeggen, geniet ervan. Het is zo mooi, de verhalen die je hoort, zowel van werkgevers. Het ervaren van zo'n mooie match. Ook wanneer je een jaar later hoort dat een jaarcontract is omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dat geeft kippenvelmomenten. En volgens mij is dat de benzine waarop we dan verder rijden en elkaar meer kunnen vinden.
Dit is de Inburgeringspodcast.
Dit was aflevering 4 van de Inburgeringspodcast. Ik sprak met Jorinde Hof en Eugène van den Hemel over wat hen bezighoudt tijdens hun werk. In de volgende aflevering gaat het over interculturele communicatie en cultuursensitief handelen.